Vijf vragen. Er zijn mensen die beweren dat de geest van God op Jezus gekomen is tijdens zijn leven en dat de geest hem voor zijn dood verlaten heeft. Hij zou dus als mens zijn gestorven. Is er in de Bijbel een tekst die hierover gaat of kunnen we uit 1 Johannes 4 hier iets over zeggen? Is dit ook een dwaalleer? Nou, ik weet niet precies waar u op doelt. Wat hier staat lijkt mij een mengeling van waarheden en onwaarheden. Als hier staat, de geest van God is tijdens zijn leven op Jezus gekomen, dan is dat natuurlijk gewoon een waarheid. Aangezien bij zijn doop, toen de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd in de Jordaan, toen is Gods geest op hem neergedaald. In Johannes 1 horen we hoe Johannes dat zelf ook aankondigt, of beter gezegd een aankondiging van de Vader ontvangen had. Hij zegt daarvan, ik heb de geest zien neerdalen als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. En de Vader had gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Alleen de verkeerde conclusie die daar soms uit getrokken wordt, is dat de Heer Jezus voor die tijd eigenlijk nog niets bijzonders was. Gewoon een mens die pas door deze neerdaling van de geest de Zoon van God zou zijn geworden. God zou hem daardoor tot zoon geadopteerd hebben of wat dan ook. Nou, dat is natuurlijk onvrome fantasie. Want de Heer Jezus, van hem wordt al gezegd door de engel, dat heilige dat uit u, uit Maria geboren zal worden, zal zoon van God genoemd worden. De Heer Jezus is daar zoon van God, doordat de Heilige Geest hem al uit Maria verwekt heeft. Daar zie je tweeërlei betrekking van de Heilige Geest tot de Heer. De Heer Jezus was uit de Heilige Geest verwekt. Dat wil dus zeggen, je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest als verwekker, Maria was zijn aardse moeder. Maar tegelijkertijd kwam de persoon van de Heilige Geest op hem wonen bij zijn doop. Maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Hij was al uit de Heilige Geest verwekt bij zijn geboorte als mens, bij zijn verwekking in de schoot van Maria. Er is een mooi beeld in de Bijbel bij het spijsoffer in Leviticus 2, waar we horen over broden die toebereid zijn doordat meel vermengd is met olie. En dat mengsel is dan gebakken. En nadat die koeken gebakken zijn, worden ze overgoten met olie. Het zijn twee verschillende handelingen. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Het meel, een beeld van de menselijke natuur van de Heer Jezus. Maar die menselijke natuur is verweven met de goddelijke natuur. Het is één geheel, één persoon, twee naturen, goddelijke en een menselijke natuur. Maar die olie die daarna, na het bakken, daarop gegoten wordt, die herinnert ons aan wat gebeurde bij de doop van Johannes, toen de Heilige Geest op hem werd uitgestort. Het zijn dus twee heel verschillende dingen. Bovendien staat hier, die geest zou hem dan voor zijn dood verlaten hebben. Daarover is niet het geringste in de Bijbel te vinden. Integendeel, in Hebreeën 9 vers 14 lezen we dat de Heer Jezus zich door de eeuwige geest aan God heeft opgeofferd. Toen hij dus op het kruis was en zich aan God opofferde, gebeurde dat krachtens de Heilige Geest. Dus, ja, daarmee heb ik de vraag afgehandeld. Of het een dwaalleer is, dat lijkt mij zo'n consequentie uiteindelijk niet te loochenen. Tweede vraag, wat betekent heilig? Ik meen apart gezet voor God, maar als God heilig is, dan is hij apart gezet voor zichzelf. Hoe kan dat? Dat is een goed punt, wij hebben dat allemaal zo, de meeste van ons, geleerd van kinds af aan. Heilig is afgezonderd. En ik heb het wel eens hier en daar zo gezegd. Als dat de enige betekenis van heilig was, dan is dat wel merkwaardig wat de engelen in de hemel uitroepen, de serafs. Afgezonderd, afgezonderd, afgezonderd is de Heere God en de Heerscharen. Wat moet je met die uitdrukking? Heilig is in feite een van die termen die Gods heerlijkheid uitdrukken. Gods luister, Gods glans, Gods majesteit. En die heiligheid heeft niet alleen maar te maken met zijn gescheiden zijn van de zonde. Dat heb je bij de mens wel. Als een mens heilig gemaakt wordt door God, dan betekent dat automatisch, want die mens ligt van nature in de zonde, dat hij van de zonde gescheiden wordt. En aan God wordt toegewijd. Maar God is aan niemand toegewijd. Daarom is heilig ook, als je heilig wil verstaan, dan moet je niet eerst bij de mens beginnen, maar moet je God beginnen. De mens is van nature niet heilig, ook niet voor de zondeval. Ik meen dat dat in de belijdenisgeschriften staat of in een of ander formulier, dat de mens heilig en rechtvaardig was voor de zondeval, maar daarover zegt de Bijbel niets. Heilig hoort bij het wezen van God, niet bij het wezen van de mens, ook niet van voor de zondeval. Heiligheid wordt aan de mens geschonken. Het is een geschonken heiligheid. God brengt iets van zijn eigen wezen in de mens. Heiligheid is de volstrekte verhevenheid, de glans en de luister van Gods eigen wezen. En die heiligheid is niet alleen maar zijn gerechtigheid, er hoort net zo goed zijn liefde bij. Vandaar dat God bijvoorbeeld in het tweede deel van het boek Jesaja zich heel vaak de heilige Israëls noemt, juist als hij zichzelf presenteert als de verlosser. Ook als verlosser is God de heilige Israëls. Hij zegt in het boek Hosea dat hij zich zal erbarmen over Efraïm omdat hij de heilige is. Dus daarom alleen al is het fout om Gods heiligheid tegenover Gods liefde te plaatsen. Juist omdat God de heilige is, vanwege zijn glans en majesteit, betuigt hij ook zijn volkomen liefde aan de mens. Nou goed, dat is een heel onderwerp op zich. Hans van der Hoek kan jullie daar een bandje over leveren, over de heiligheid van God. Heb je het bij je, Hans? Heb je het aan mij uitgeleend? Oh, moet ik het weer teruggeven ook dan? Ik moet mijn eigen bandjes van hem lenen, moet je nagaan. Als iemand weigert zijn zonde ten opzichte van jou te belijden, moet je die dan toch vergeven? Wij moeten bij dat woord vergeven twee dingen heel goed onderscheiden. Vergeven als, ik zou bijna zeggen als transactie. Je geeft je vergeving aan iemand. Maar je kunt die vergeving alleen maar wegschenken als de ander ook inderdaad zijn of haar zonde heeft beleden. Dan kan ik mijn vergeving ook aan die ander kwijt. Maar er is ook een heel andere betekenis van vergeving. We zeggen dan wel eens, in mijn hart heb ik hem al gegeven. Dat is de vergeving die in mijzelf iets verandert. Die mij bevrijdt van mijn bitterheid tegenover de ander, zelfs misschien van mijn haat. En dat is de vergevingsgezindheid. Als iemand zegt bijvoorbeeld, ik wil hem helemaal niet vergeven, laat hij eerst maar eens bij me komen te belijden. Dan heeft hij formeel gelijk, maar de toon waarop het gezegd wordt, doet vermoeden dat er ook niet veel vergevensgezindheid in zo iemand aanwezig is. En dat zou je dan als therapeut ook onmiddellijk vragen. Maar stel je ervoor dat hij hier direct voor je stond. En hij zou zijn zonde belijden. Zou je het dan vergeven? En dan valt zo iemand door de mand, want dan zegt hij bijvoorbeeld, oh, dan moet ik er eerst nog eens over nadenken. Dan zeg ik, oh, maar wacht eventjes. Maar dan is het probleem niet alleen maar dat die ander niet wil komen, maar dat jij ook nog geen vergevensgezindheid hebt. En waarom is dat zo belangrijk, die vergevensgezindheid? Niet voor die ander, maar voor jou. Haat, bitterheid, is iets wat jou kapot maakt. Niet die ander, die weet er niet eens misschien van. Heel veel mensen weten niet eens wat ze aanrichten bij een ander. Hoeveel haat en bitterheid er kan zijn. En daar heb je dus zelf geen weet van misschien. Daar heb je er ook geen last van, maar die persoon wel. Die haat en bitterheid vreet hem van binnen op. En daarom is die vergevensgezindheid ontzettend belangrijk. Niet omdat hij die relatie als zodanig herstelt. Want dan moet die ander eerst belijden. Maar zelfs dat is niet helemaal waar. Het herstelt die relatie wel een klein beetje. Want door die vergevensgezindheid kan het zijn dat mijn houding, misschien zonder dat ik het erg merk, dat mijn houding naar die persoon die zo tegen mij gezondigd heeft, verandert. En dat kan juist die ander ertoe brengen zijn zonde te belijden. Dus er verandert wel iets. Maar ook al zou die ander nog net zo stijfkoppig blijven en zijn zonde niet belijden, vergevensgezindheid geneest mij. Het is zo belangrijk. Haat, bitterheid vreet jou op. Het verwoest je van binnen. Terwijl die ander daar misschien helemaal geen last van heeft. En daarom is het zo belangrijk om in je hart iemand te leren vergeven. En dan kun je ook mensen die aan haat en bitterheid dreigen kapot te gaan, leren een ander te vergeven. Ook al is die ander dood, of al heeft die ander helemaal geen zin om die zonde te belijden. Goed, dat betekent dan hoogstens dat je die vergeving niet kan wegschenken. Dat is dan erg jammer. Maar ook al kun je die niet wegschenken, hij ligt als het ware klaar. Je hebt het pakje al ingepakt. Het touwtje zit eromheen, het is dicht. Het ligt klaar voor degene die het wil komen afhalen. En als hij niet komt, dan ligt het daar. Want jij hebt hem in je hart vergeven. Daarom is die vergeving in je hart zo ontzettend belangrijk. En daarom kan het soms puur een smoes zijn als we zeggen, nou, ik kan helemaal niet vergeven, want dan moet hij eerst maar eens komen belijden. En dan vraag je dan maar eens af of je in je hart wel bereid bent om te vergeven. Dat geneest jou. Als iemand zijn broeder haat en dat ook toegeeft, is hij dan geen christen? Ja, dan moet je natuurlijk goed oppassen. Je moet ook weer met een therapeutisch oor luisteren, niet met een dogmatisch oor. is heel belangrijk, daarom hebben we twee oren. Aan de ene kant het dogmatische oor en het andere het therapeutische oor. Dus mijn dogmatische oor, als je dit hoort, zegt ja, klaar, dat is geen christen. Maar het therapeutische oor weet dat mensen soms ook grote woorden uitkramen. Ik haat hem, maar ik wil niks met het te maken hebben. Terwijl je eerst eens goed moet luisteren en niet meteen daar dus een dogmatisch oordeel over vellen. Ah, dus je bent geen christen. Dan maak je het algemeen de zaken nog alleen maar erger mee. Luister goed. Iemand is in nood. Iemand schreeuwt zijn verdriet, zijn bitterheid, zijn haat uit. Luister daar doorheen. En probeer erachter te komen of er een weg is waarop die gevoelens van die ander zachter kunnen worden naar die overtreder. En dat kan heel moeilijk zijn. Dat kan een lang proces zijn. Ik heb u straks een voorbeeld gegeven. En er is nog een vraag over. Dus je moet goed luisteren wat bedoelt iemand. Het is dus één ding dat er een bepaalde waarheid is die heel duidelijk in de Bijbel staat. Als je je broeder haat, als dat consequent de houding van je hart is, dan kun je geen christen zijn. Maar wat is je broeder haten? Er zijn mensen die zoveel bezeringen hebben opgelopen in de relatie met een ander, dat als ze aan die ander denken, dan komt altijd die pijn weer naar boven en dat verdriet en ook de afkeer. Dat is heel menselijk en heel begrijpelijk. Maar de vraag is dus niet of die afkeer er is, maar de vraag is hoe ga je daarmee om? Daarom zei ik straks al, zou je bereid zijn te vergeven als die ander bij je kwam? En heel veel mensen komen aan het liefhebben niet goed toe omdat die ander nooit komt. Maar ook omdat ze nooit met zichzelf geconfronteerd worden om te leren omgaan met die afkeer, die haat. Dus je moet goed luisteren wat bedoelt iemand. Wil iemand niet? Sommige mensen lijden aan hun afkeer en hun bitterheid. Ze willen wel anders, maar ze krijgen niet de kans te genezen. Maar ze willen wel anders. En dan zie je dat het hart toch op de goede plek zit. Ze zouden dolgraag genezen. Ze zouden dolgraag weer willen leren liefhebben, maar ze weten niet hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Hoe ze dat ooit nog moeten opbrengen. En dat is dan weer toch heel wat anders dan dat iemand heel consequent zegt, nee hoor, ik haat hem en dat wil ik ook. Ik wil hem ook blijven haten. Dan zeggen we dus, zo iemand koestert zijn haat. Hij wil er eigenlijk ook helemaal niet vanaf. Nou, daar heb je dus die therapeutische wijsheid voor nodig om daarachter te komen. Wat is er precies met iemand aan de hand? Voordat je met stempel opplakt, jij kan geen waar christen zijn. Nou, dan kun je je therapeutische bemoeiingen ook wel helemaal vergeten. Die andere vraag die ik al even aankondigde luidt als volgt. Vergeven hoe als de persoon in kwestie ontkent incest te hebben gepleegd. En dan nog met de Bijbel en op de kansel staan. Dit vergde van haar heel veel, na jaren en nog met moeite. Hoe dan vergeving schenken? Ze weet dat God geneest. Eigenlijk heb ik die vraag al, denk ik, in grote lijnen beantwoord. Vergeving is, moet je onderscheiden, vergeving wegschenken. Dat kan alleen naar belijdenis. En vergeving hier van binnen. Als therapeutisch proces, als iets wat bij jou de bitterheid wegneemt, zodat je innerlijk kunt genezen. Zodat je het opbrengt om te zeggen, die bitterheid, daar heb ik geen last meer van. Die plaagt me niet meer, die stoort me niet meer. Ik ben innerlijk genezen. Ik zou zo graag ook die vergeving willen weggeven. Dat kan niet. Want die persoon in kwestie wil het niet toegeven. En of die persoon is al overleden, zoals ik zei, zoals ook vaak het geval is, dat jaren later pas die dingen naar boven komen wanneer de persoon in kwestie er lang niet meer is. Maar goed, dat onderscheid heb ik al geprobeerd duidelijk te maken. Ik moet eigenlijk toch ook altijd nog de mogelijkheid erbij noemen dat als iemand met zo'n verhaal komt, met zo'n incestverhaal, dat is natuurlijk ook een van de grote problemen. En de persoon die beschuldigd wordt ontkent dat, dat je ook altijd rekening moet houden met de mogelijkheid dat een van de twee zit te fantaseren, om het woord liegen te vermijden. Dat maakt die problematiek nog extra ernstig. Het is uitermate moeilijk om daar goed mee om te gaan. Is het geen fantasie? Dat kan. Daar zijn gevallen genoeg van bekend. Denk maar aan die politieman op Schiermonnikoog, die door zijn dochter beschuldigd werd en later bleek van het hele verhaal niets waar te zijn. En dat gebeurt ook. Dat maakt dit hele terrein afschuwelijk moeilijk. Als u er ooit mee in aanraking komt, ga maar liefst zo gauw mogelijk mee naar een vakman. Meestal is dat een vakvrouw natuurlijk, als het gaat om misbruikte vrouwen. En ga daar zelf niet mee knoeien, want je kunt bij zo iemand nog veel meer beschadigen. Je kunt ook iemand heel valselijk beschuldigen. Pas kreeg ik een brief van iemand die zijn eigen zoon beschuldigde daarvan. Incest gepleegd te hebben. En die jongen die ontkende in alle toonaarden. Ik heb met die jongen zelf gesproken. En ik schreef die vader terug. Luister, u mag wel heel voorzichtig zijn om uw eigen zoon te beschuldigen waar die jongen ontkent. Ik zeg niet dat hij het niet gedaan heeft. Ik zeg ook niet dat hij het wel gedaan heeft. Maar als het mijn zoon was, dan zou ik het er niet graag over gaan schrijven aan een ander. Want het is verschrikkelijk moeilijk om het te bewijzen. In dat geval ging het om een heel klein kind. Dat de naam van die jongen had genoemd, maar daar zaten heel wat haken en ogen aan. Dus je moet ook weer ontzettend voorzichtig zijn hoe je met zulke verhalen omgaat. Om geen mensen vals te beschuldigen. Maar dat meen ik nog even daarbij te moeten zeggen. Het kan soms ook heel moeilijk zijn dit soort dingen echt te bewijzen. Ten slotte, uit welke bijbelplaatsen blijkt dat de Heer Jezus nog steeds mens is? Zie je, er was toch iemand die het nodig had om nog weer eventjes die bewijsteksten te horen. En daaruit blijkt dat het helemaal niet zo simpel is en zo vanzelfsprekend. Ik heb straks al een voorbeeld genoemd. De Heer Jezus is en blijft de Zoon des Mensen. Als Hij straks wederkomt, dan heet Hij in Daniël 7 de Zoon des Mensen. En Zoon des Mensen is gewoon een naam die betekent mensenkind. In Ezechiël vinden we die uitdrukking, zoon des mensen, verscheidene malen. Ezechiël wordt zo genoemd en de NBG-vertaling geeft dat weer met mensenkind. De uitdrukking, zoon des mensen, betekent in eerste instantie een echt waarachtig mens. Als Psalm 8 zegt, wie is de zoon des mensen dat gij naar hem omziet, dan betekent dat gewoon, wat is het mensenkind dat gij naar hem omziet. De Heer Jezus is dus waarachtig mens als hij straks terugkomt. Of van de tegenwoordige tijd lezen we in Colossenzen 2 vers 9, de ganse volheid der Godheid woont, tegenwoordige tijd, in hem lichamelijk. Daar wordt de Heer Jezus dus gezien, lichamelijk, zoals hij nu is, aan de rechterhand van God. Toen de Heer Jezus opstond, stond hij op met een werkelijk lichaam, dat kon eten en drinken, dat aangeraakt kon worden. Zoals we weten uit de opstandingsgeschiedenis. Met dat lichaam is de Heer Jezus ten hemel vervaren. Van dat lichaam wordt gezegd in Colossen 2 dat de ganse volheid der Godheid in hem lichamelijk woont. De Heer Jezus is aan Gods rechterhand in een menselijk lichaam, zoals hij ook een menselijke ziel, een menselijke geest heeft. Waarachtig mens, en als waarachtig mens zal hij terugkeren straks uit de hemel.